Goedemorgen allemaal. Heel fijn dat u er vanmorgen allemaal weer bent. Als er gasten of anderszins mensen ons bezoeken, weet dan dat u heel erg welkom bent. Natuurlijk ook een woord van welkom aan Richard, die vanmorgen voorgaat. En onze broeder Henk Tent. Henk, fijn dat je er bent vanmorgen. We hebben vanmorgen onze startzondag. En bij de startzondag hoort ook altijd een nieuw jaarthema. En het jaarthema voor dit jaar is geloofsbouw. Ik vond het een beetje een vreemd woord. Ik denk dat moet een geloofsopbouw zijn. Maar het moest wel geloofsbouw zijn. Dus dat zal nog wel wat uitleg krijgen. Nou, om u nou daar geregeld aan te herinneren, hebben we voor iedereen een klein cadeautje. Daar staat de foto van de kerk op. En daar staat ook op thema geloofsbouw 2022-2023. En er zit wat in. Pepermunt. Als de pepermunt eruit is, kunt u er weer wat anders in doen. En dan hoop ik dat u er nog eens een keer naar kijkt. Even wat de jarigen betreft, Kirsten Denkers is deze week jarig. En onze zuster Willy is deze week ook jarig. Willy alvast een hele fijne verjaardag samen met Willem. Dan wat het overlijden betreft van broeder Jan Goree. We hebben geen kaart. De overlijdensdatum was doorgegeven 13 september. Dat blijkt 14 september te zijn. En de dienst is aanstaande woensdag 21 september. 'S middags hier in deze kerk om 13:30. Wil u daarbij aanwezig zijn, dan bent u vanaf 1 uur welkom. En de rouwdienst wordt geleid door Richard. Richard zal trouwens daar straks nog iets meer over vertellen. Dat was eigenlijk wat de mededelingen betreft. Ik ben er door. Richard, ik wil graag de dienst overdragen.
Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, broeder. Dieneke zei het al, aanstaande woensdag hebben we een dankdienst. En sommigen van u kennen misschien Jan Goree. Ik ken hem niet goed. Ik heb de familie mogen ontmoeten. En er was eigenlijk niet zo, in eerste instantie niet zoveel bekend over Jan. Bijvoorbeeld welke liederen hij nou wenste op zijn afscheidsdienst. Maar uiteindelijk kreeg ik een hele mooie Bijbel. Een NBG 51, dat is een goede Bijbel. En die mocht ik overhandigen, of die kreeg ik thuis. En in mijn stille tijd om het ook voor te bereiden, ja, bladerde ik die Bijbel zo door. En kwam eigenlijk één voor één kwamen ook de liederen naar voren. Die Jan allemaal genoteerd had. Favoriete Bijbelteksten. En uiteindelijk was Jan een wat stille man. Maar door zijn eigen Bijbel bleek in één keer heel veel duidelijk te worden. Dus ik zou zeggen, wanneer u in staat bent om afscheid te nemen van Jan. Aanstaande woensdag om 13:30. En dan mogen we Jan gedenken wie Jan was en wie Jan is. En ik zou vandaag graag willen beginnen, zoals bijna te doen gebruikelijk. Wat ik altijd mooi vind om te doen. Om eerst zelf persoonlijk in een stil gebed naar God te gaan. Als er misschien nog wat beslommeringen zijn, wat u bezighoudt, om dat God te mogen vragen, om dat van u te mogen doen laten afglijden. Of wanneer er nog iets is, wat tussen u en God instaat, om dat bij de Heer te brengen. Zodat we allemaal vandaag vrij naar God mogen gaan. Laten we beginnen en in stilte hem zoeken. Ja, Vader in de hemel, we brengen zo ook onze broeder Jan bij u, Vader in de hemel. En u kent onze harten, u weet wat ons bezighoudt. En ik wil u zo bidden, Vader in de hemel, voor de vervolgde kerk. Ik wil u zo vragen, Vader in de hemel, dat al die broeders en zusters die in verbondenheid leven, ook met ons geestelijk, dat onze gedachten daarnaar uit mogen gaan. Al die mensen die naar u kijken, die opkijken naar u en het verwachten van u. U kent onze hart, u weet wat ons bezighoudt, onze beslommeringen. En ik wil u vragen, Vader in de hemel, dat we de beslommeringen van ons mogen doen laten afglijden. En dat we ja, ook weer u mogen ja, aanbidden deze dienst, maar u ook mogen ervaren wie u bent. En Vader in de hemel, u kent ons, ja, ons geluk, u kent onze pijn, u kent ons verdriet. Maar wij weten, Vader in de hemel, waar onze hulp vandaan komt. Onze hulp en verwachting is van u. U die de hemel en aarde heeft gemaakt. U die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van uw handen. Vader in de hemel, u bent een trouw God. En we zullen vragen, Vader in de hemel, dat wij uw rust mogen ervaren. Ook voor vandaag, maar de aankomende week, dat we vanuit uw rust mogen leven. Dat de genade van u bij ons mag zijn. In de machtige naam van onze Heer en Heiland, de opgestaan en levende Heer. In gemeenschap en in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Vandaag mogen we zingen, een paar liederen. We hebben net al een mooi lied gehoord op het orgel van Henk. Bedankt Henk voor Psalm 1. Wie had dat herkend, Psalm 1? Wie had dat herkend, het lied Psalm 1 op de orgel? Niemand? Nee. Oké, dat kan. We mogen nu zingen lied 121, oftewel Psalm 121, uit lied, de liedbundel. En dan zingen wij, zoals er ook staat, vers 1 tot en met vers 4. En laten we in alle rust ja, de woorden ook tot ons komen en in eerbied naar hem zingen. Oh. gemeentezang 459. Door de nacht van strijd en zorgen. En dan wil ik vragen of ja, de jeugd, kinderen, tieners, zondagsschool gaan. Door de nacht van strijd en zorgen. Mogen we samen zingen. Uit duizend monden. Wat een mooie tekst, hè? Met één lied uit duizend monden gaan we zingend door de nacht. Hoe duister het leven ook is, wij weten waar onze hulp vandaan komt. Want wij zingen door de nacht, door één geest, tezaam verbonden naar de kust waar God ons wacht. Wat een mooie diepte zitten in die psalmen, in die teksten. Vandaag is hij niet aanwezig. Wel zijn wederhelft, mevrouw Hofman. Bouke die ja, het jaarthema geloofsbouw heeft uitgeschreven. Een woord geloofsbouw op zijn hart kreeg. Waar een aantal broeders en zusters zeiden van klopt dat wel? En ik denk dat het mooi is, het triggert gelijk. Want je gaat je gelijk afvragen, het is toch geloofsopbouw? Zet je gelijk aan het denken. Maar heel mooi onderbouwd geloofsbouw. En misschien wordt het straks een nieuw woord in de Groene Vandalen. Hebben wij als baptisten het Baken weer een nieuw woord. Hè, wat hieruit voortkomt. Nou, voor het aankomend jaar mogen we dus nadenken over het thema, jaarthema geloofsbouw. En de basis, ik heb het ook eerder mogen zeggen, is naar de aanleiding van de Hebreeuwenbrief hoofdstuk 11. En het hoofdstuk gaat over mensen, getuigen van het geloof. We mogen het aankomend jaar kijken naar mensen die ons zijn voorgegaan in het geloof en wat hun geloof teweeg bracht. Door geloof werden mensen opgenomen. Door geloof ontvingen mensen. Ontvingen mensen kracht, de zegening van God. Door geloof werd zijn kracht zichtbaar. Door geloof ontving men land, bijvoorbeeld het beloofde land. Door geloof ontvingen mensen gaven en talenten en zijn zalving. Door geloof waren er mensen die niet met de ongehoorzamen zijn omgekomen, maar werden gered. En de grondslag van ons thema, geloofsbouw, de basis die ik het aankomend jaar zelf vaak zal gebruiken, is dan ook de Hebreeënbrief, de brief aan de Romeinen. Ook wat spannend misschien het aankomend jaar voor sommigen, de Bijbelboek Daniël, wat ik op mijn hart kreeg. Romeinen, hoofdstuk 9, vers 33, gelijk geschreven staat, zie, ik leg in Zion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. 1 Petrus, hoofdstuk 2, vers 6, daarom staat er in het schrift, zie, ik leg in Zion een uitverkorene en kostbare hoeksteen. En we weten denk ik allemaal wie die hoeksteen is. En wie op hem zijn geloof bouwt wederom, zal niet beschaamd uitkomen. We hebben gezegd en geconstateerd dat geloven is een werkwoord. Werken aan ons geloof. Hebreeuwen hoofdstuk 6 vers 1 en 2 gaat over bijvoorbeeld actief geloven. Het leggen van een sterk fundament. De Heer Jezus als onze hoeksteen. Ook kwamen we hieruit bij afgelopen maandag, niks is toeval, kwam dit eigenlijk ook allemaal naar voren bij meerdere kerken die hiermee aan de slag gaan. En ik geloof dat er een regisseur is die dat ook allemaal aanstuurt, dat het niet toevallig is. Er kwam bijvoorbeeld naar voren dat Hebreeënbrief hoofdstuk 6 vers 1 en 2, drie zaken die belangrijk zijn voor ons als gemeente. Twee zaken, als eerst afkeren van daden, die leiden tot de dood en ons geloof in God. Dat komt ook uit hoofdstuk 6. Leer van dopen en handoplegging. En opstanding van de doden, met andere woorden, met een verheerlijk leven. En het laatste eeuwige oordeel. En vandaag mogen we er ook weer naar kijken. 1. Het afkeren van daden die leiden tot de dood en ons geloof in God. Daar gaan we het vandaag en mogen we het vandaag ook weer over hebben. Waar we vandaag weer mogen kijken naar het leven van Simson. Maar geloven is ook kennen. Ik heb dat eerder genoemd, geloven is ook kennen. En ik zal het heel rustig doen, want het is heel wezenlijk. Geloven is kennen. Simson kende God niet echt. Kennen geeft vertrouwen. Wanneer je iemand kent, echt kent, van hart tot hart, dan vertrouw je. Dan vertrouw je iemand. Vertrouwen zorgt voor ontvangen. Wanneer je God kent en je leert het vaderhart kennen, dan vertrouw je ook God steeds meer in je leven. Dan mag je steeds, zoals dat heel vaak genoemd wordt door vele broeders en zusters, meer leven in afhankelijkheid van God. Vertrouwen zorgt voor ontvangen. Ontvangen geeft de mogelijkheid om te geven. Immers, wanneer je bijvoorbeeld liefde of vertrouwen krijgt, dan kun je dat doorgeven. Sommige mensen hebben misschien in de jeugd nooit liefde gekend. En voor die mensen is het ook heel moeilijk om die liefde te geven. Dus ontvangen zorgt voor geven. Geven zorgt voor groei. Geloven maakt ons actief. Geloven is de reactie op de actie van het woord en de Heilige Geest. En het een kan niet zonder het ander. Dat concludeerden we ook al op 4 september. We zijn waarheid nodig, zijn waarheid. Altijd leven in de afhankelijkheid van God. De Vader door zijn Zoon in verbondenheid met de Heilige Geest. En voordat we kijken naar mensen die leefden in de afhankelijkheid van de Vader, mensen die hun geloof stelden op de Heer, kijken we vandaag, mogen we vandaag wederom kijken naar iemand die dat niet deed, Simson. Soms moet je eerst kijken naar wat het betekent wanneer we geen goed fundament leggen. Wanneer we niet leven vanuit de relatie met onze Schepper, wanneer we niet gericht zijn op zijn wil. En binnen het jaarthema geloofsbouw kijken we vandaag wederom naar Simson en Delilah. En zijn naam zegt het al, Simson niet man van God, maar man van de zon. En Delilah de smachtigende met de vraag, wat maakt ons zwak? En met die gedachte, dat we in een wereld leven, mogen we lezen samen, of zingen samen, lied van de gemeentezang 324. Dat vind ik persoonlijk ook weer een heel mooi lied. Ik heb het natuurlijk ook zelf van niet uitgezocht. De nacht verdween. Dan wil ik vragen voor een ieder die daartoe in staat is, om daar misschien bij te gaan staan. Als u daar niet toe in staat bent, is dat geen probleem, maar als u wel in staat bent, misschien om te gaan staan. Dan zingen we samen het lied De Nacht Verdween. Het is een helder dag. Ja, liefdevolle, trouwe Vader, we mogen straks uw woord weer openen en uw woorden lezen. En Vader in de hemel, we zijn u zo dankbaar dat, ja, dat u uw zoon naar deze wereld heeft gezonden. Wat een genade, onverdiende genade. En Heer Jezus, u heeft alle macht gekregen, u heeft overwonnen, u bent overwinnaar. Heer Jezus, we behoren u toe en u kent ons bij naam, u kent onze harten. En ik wil u vragen, Heer Jezus, dat de woorden die we hebben gezongen, dat die woorden ook mogen landen in ons hart, dat ze mogen verankeren in onze ziel. Dat we in onze reis, hoe donker de nacht ook is, dat we mogen weten waar we naartoe gaan, naar die eeuwige kust, waar de Vader met zijn armen wijde wagen opent, ja, ons op staat te wachten. Heer Jezus, ik wil u zo vragen dat ja, de woorden tot leven mogen komen. U maakt levend en dat een ieder vandaag beter naar huis mag gaan dan dat we zijn binnengekomen. Dat vraag ik in uw machtige naam. Amen. We mogen vandaag wederom lezen uit Richteren hoofdstuk 16 vanaf vers 15. En dat is de eerste keer in mijn leven dat ik twee keer achtereen ja, hetzelfde Bijbelvers lees. En ik denk dat ik hierna nog wel eens een preek over diezelfde versen zou kunnen houden. Maar ik denk, ik hoop dan in oktober toch dat we naar een ander vers mogen gaan, zoals de Heer het wil. Ik lees vandaag de NBG 51, zou ik bijna kunnen zeggen, onze huisbijbel. Daar staat al geschreven, zij zeiden tot hem, hoe kunt gij zeggen, ik heb u lief, terwijl uw hart mij niet toebehoort. Nu hebt gij mij reeds driemaal bedrogen en mij niet verteld waardoor uw kracht zo groot is. En toen gebeurde het, toen zij dag aan dag bij hem haar vragen was blijven aandringen en aanhouden, dat hij ongeduldig werd tot stervens toe. Zijn gehele hart voor haar blootlegde en haar zeide, geen scheermes is ooit op mijn hoofd gekomen. Want van de moederschoot af ben ik een Nazireër Gods. Indien ik geschoren werd, zou mijn kracht van mij wijken. En ik zou machteloos wezen. En gelijk aan een ieder ander mens. Toen Delilah zag dat hij zijn gehele hart voor haar blootgesteld legd had, liet zij de stadvorsten der Filistijnen roepen en zeide, ditmaal moet gij komen, want hij heeft mij in zijn gehele hart blootgelegd. En de stadvorsten der Filistijnen kwamen bij haar en brachten het geld mee. Daarop liet zij hem bij op haar knieën inslapen, riep iemand en liet de zeven vlechten van zijn hoofd afscheren. Zo begon zij hem in bedwang te krijgen, want zijn kracht week van hem. En zij riep, de Filistijnen over u, Simson. Toen ontwaakte hij uit zijn slaap en dacht, evenals de vorige keren zal ik vrijkomen en mij losrukken. Maar hij wist niet dat de Heere van hem geweken was. De Filistijnen grepen hem, staken hem de ogen uit, voerden hem naar Gaza en boeiden hem met twee koperen kettingen. En draaien. Maar vanaf het ogenblik af dat zijn hoofd haar afgeschoren was, begon het weer aan te groeien. Tot dusver uit het woord van God. Dan mogen we samen zingen. Het vierde lied van de gemeente zang 245. Vreugde, vreugde, louter vreugde. Past weer heel mooi op het lied wat we net gezongen hebben, denk ik.
Thank you.
Ja, louter vreugde. Vreugde, vreugde, louter vreugde. En de laatste liederen gaan eigenlijk elke keer met elkander onderweg in afhankelijkheid van God door zijn geest. Hè, door de nachten heen en dat we een vreugde mogen vinden. En de laatste periode, en de meesten van u weten dat, heb ik natuurlijk een aantal mensen mogen spreken, broeders en zusters. Hè, die al lang bij de Heer wandelen. Misschien ja, hè, ook de mensen die zeg maar in glorie zijn opgenomen. En wat ik mij altijd verwondert is dat die mensen zo een vreugde verankerd hebben in hun ziel. Ondanks ja, de geestelijke strubbelingen of de geestelijke beperkingen of lichamelijke beperkingen. Maar daar iets diep verankerd ligt. En ik heb eigenlijk ja, maar één wens. Is dat ik voor me persoonlijk en voor in ieder, ook voor mijn kinderen. Dat ze die vreugde mogen ervaren in en over hun leven tot, ja, tot het einde. Vandaag mogen we nadenken. Wederom over Simson. Ik noemde het al Simson, de man van de zon. En het laatste deel van vers 20, dat pakte mij, ongeveer een maand geleden, waar staat dat hij wist niet dat de Heere van zijn zijde geweken was. We hebben vorige week stil mogen staan bij Simson, dat Simson een bepaalde roeping kreeg van God. Dat hij toegewijd moest zijn als Nazireër. Een Nazireër, de meeste van u weten dat denk ik, is anders dan een leviet. Als leviet word je geboren en dan krijg je een bediening. Maar als Nazireër, dan vraagt God een speciale toewijding. We hebben gekeken naar Manoach, zijn vrouw, onvruchtbaar. Een engel van de Heer verscheen aan de vrouw van Manoach. En de engel zei wat de vrouw wel mocht doen en niet mocht doen. En dat Simson zou worden geboren. En u leest het verhaal van Simson in Richteren 13 tot en met Richteren 16. En ik zou u echt willen aanmoedigen vandaag of deze week om dat eens gewoon te lezen. Daar leest u onder andere het Nazireërschap in nummerie 6. En ik ga u straks nog bevragen, dus ik hoop dat u dit onthoudt. U zou het dan moeten weten. Wat een Nazireër in het bijzonder niet mag doen. Dat is, hij mag niet zijn hoofd afscheren. Hij mag niet te veel wijn drinken of helemaal niet. En hij mag niets aanraken wat dood is. En dit was omdat God had een speciale roeping op Simsons leven. Dat Simson was bedoeld als achteraf als laatste rechter om het volk te leiden. Om recht te doen, recht te spreken. Maar ook om het leger aan te voeren om die Filistijnen nou eens één keer voorgoed aan te pakken. Want we lezen dat volgens mij 40 jaar lang waren het de Filistijnen die het volk van Israël ja, teisterden, om het maar zo te zeggen. Ze hadden daar last van. Dus God had Simson op het oog ook om die Filistijnen aan te pakken. Onthoud dat vandaag. En dan zien we dat Simson, die leeft zijn leven. En die is een krachtig man. En we lezen in de zonderschool, dan leren we altijd al van ja, Simson is de sterkste man vanuit het woord van God. En die Filistijnen die zijn eigenlijk helemaal die Simson beu, die man van de zon. Maar ze weten, ja, op natuurlijke kracht kunnen we die Simson niet verslaan. Dus, maar ze kennen ook zijn zwakke punt, zijn menselijke punt. En het is niet dat wij, hè, wanneer onze menselijke gevoelens, zeg maar, hè, dat we dat ons zwak maakt. Ik noemde het vorige week al, onze menselijke gevoelens maken ons menselijk. Maar Simson, die leefde meer vanuit zijn gevoelens. En omdat hij zijn gevoelens boven de waarheid stelde, maakte hem dat zwak. En het is of die Filistijnen dat proeven. Die Filistijnen die zien zijn zwakke punt en denken van ja, zijn zwakke punt dat zijn vrouw en dat is Delilah. En we hebben gekeken hoe dan Delilah tot drie keer toe, tot ergernis toe, drie keer bij Simson komt. En tot drie keer liegt Simson waar zijn kracht vandaan komt. Maar uiteindelijk bezwijkt dan Simson voor zijn gevoel, voor zijn liefde voor Delilah. En vertelt dan, staat geschreven dat hij zijn hart begon bloot te leggen. Onthoud dat als tweede, hij begon zijn hart bloot te leggen. God gaf Simson iets. En ik geloof dat God ons allemaal in zekere zin iets wil geven. Wij zijn allemaal geboren, wij hebben een vrije wil. En God, wij zijn zijn kinderen, genieten van wanneer we onze menselijke verlangens ons uitstrekken naar iets wat we mooi vinden. Wanneer we goed zijn in ons werk of in sport of in een hobby. God geniet daarvan, geloof ik. Maar ik geloof dat God ook in ieder bedoelt om iets te doen voor zijn koninkrijk. Wat het ook maar mogen zijn. Maar God geeft niet meer dan wij hem vragen. En ook niet dan wij kunnen dragen. Maar hoe meer onze harten uitgaan naar de schepper van hemel en aarde, des te meer hij ook zich aan ons openbaart, wie hij is en wat hij van ons vraagt. Het staat heel mooi in Matteüs hoofdstuk 8. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Ik geloof dat er ook allemaal in ons, dat ook in de Bijbel, allemaal in ons een soort verlangen zit, een soort dorst. En heel veel mensen zoals Simpson, die zoeken dan in de wereld om verzadigd te worden, maar de wereld verzadigt ons niet. De enige die ons verzadigt is onze levensbron, de Heer Jezus. Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Kom nader tot God, dan komt hij nader tot u. Dan mogen we lezen in Jacobus hoofdstuk 4 vers 8. Mogen God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede. Zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de Heilige Geest. Die kracht van God die bij ook Simpson was in het begin van zijn leven. God liep naast Simpson. Maar we hebben gelezen vorige week dat Simpson was gefocust op zijn gevoel en was niet... Simpson was gefocust op zijn gevoel en niet gefocust op waarheid. We hebben gekeken naar Simpson, zijn probleem, wat maakte hem zwak. Hij liet zich leiden door zijn gevoel en negeerde de waarheid. Wij zijn waarheid nodig. Vorige week mocht ik spreken, een mooie quote, dat wij mensen zijn genegen om te gaan zwemmen in ons gevoel, maar we verdrinken in ons gevoel wanneer we niets hebben, geen waarheid, waar we ons aan vast kunnen houden. De Bijbel zegt, vertrouw niet op eigen inzicht. Vertrouw niet op eigen inzicht, vertrouw niet op je eigen gevoel, want je gevoel is bedriegelijk. Maar Simpson liet zich verleiden door zijn gevoel, door zijn liefde voor Delilah. Want zijn verlangen voor Delilah was dieper als twee. Als tweede hebben we aan mogen stippen. Zijn verlangen voor Delilah was groter dan de toewijding voor God. En dit is denk ik een probleem vandaag de dag. Als ik naar weer terugkijk een paar weken geleden en ik het levensverhaal mocht opschrijven van onze zuster, dan zie ik dat vroeger hadden we weinig. En vroeger was het denk ik op heel veel opzichten zwaarder, hè, met het rondkomen, hard werken. Maar ik geloof dat vroeger men wel veel meer met de Bijbel bezig was. De afleidingen vandaag de dag met het internet en gamen en je hoeft maar in je vingers te knippen en je kan het zien en dat de afleidingen veel groter zijn. Dat het verlangen voor wereldse zaken bij veel mensen is groter dan de toewijding aan God, voor God. En we zagen dat Simpson ook deed, zou je kunnen zeggen, modern aan afgoderij. Omdat hij zijn verlangen en het verlangen voor de wereld en voor Delilah hoger achtte, of hij was meer toegewijd aan datgene wat hij belangrijker vond dan zijn toewijding voor God. Er zijn de twee punten die we hebben mogen bespreken. Gefocust op zijn gevoel en niet gefocust op de waarheid. Zijn verlangen voor Delilah was dieper dan zijn toewijding voor God. En het derde wat ik vandaag met u mag bespreken, dat hij misbruikte zijn macht voor zijn persoonlijk genot. Hij misbruikte zijn macht voor zijn persoonlijk genot. Vergeet niet dat Simpson is een Nazireër. Dat betekent dat God een roeping heeft voor zijn leven. Simpson moest toegewijd zijn aan God. En God heeft hem bedoeld voor een speciale opdracht. God heeft hem gekozen om iets voor God en het volk Israël te doen. Daarom heeft God hem extra gaven en talenten gegeven. Extra kracht om de wil van God te kunnen volbrengen. Het doel van Simpson is het leger van Israël te leiden naar de overwinning op de Filistijnen. En ik geloof dat dit een woord is vandaag voor velen van ons. Dat we velen van ons geroepen zijn in ons hart voor iets. Iets kleins, iets middelmatigs of iets groots. Maar dat we fijngevoelig mogen zijn dat wat God in ons leven vraagt. Dat we trouw zijn aan hem, dan zal hij trouw zijn aan ons. Dus de kracht die God Simpson heeft gegeven is om de goddelijke doelstelling te bereiken. De zalving is voor zijn opdracht. De kracht is voor de oorlog die gevoerd moet worden. God is trouw en zegt, ik geef hetgeen jij nodig bent, zodat jij je opdracht kan vervullen. En het tragische is dat Simpson nooit zijn kracht heeft gebruikt voor hetgeen God voor hem wilde gebruiken. Simpson gebruikte zijn kracht niet voor hetgeen hij de kracht had ontvangen. En wanneer we naar huis gaan straks en u leest Richteren hoofdstuk 13 tot en met 16, dan leest u nergens dat Simpson het volk van Israël heeft geleid in een overwinning op de Filistijnen. Hij leidde nergens het leger, gaf geen leiding, gaf niet het goede voorbeeld. Hij voerde niet een oorlog om de Filistijnen te verdrijven. De momenten dat Samson zijn kracht gebruikte, de kracht die hij van God had gekregen, was voor zijn eigen pleziertjes. Hij gebruikte zijn kracht voor de persoonlijke aangelegenheden toen hij problemen had met de Filistijnen of vocht met de leeuw. Hij gebruikte zijn kracht voor de persoonlijke gevechten om feest te vieren en een vrouw te vinden. De enige keren dat hij zijn kracht gebruikte was wanneer hij bij de Filistijnen was voor de persoonlijke aangelegenheid. Hij gebruikte zijn kracht voor persoonlijke gevechten om feest te vieren en vrouwen te versieren. Maar dat was de bedoeling, zijn roeping over zijn leven, om de Filistijnen uit Israël te verdrijven. Maar hij ging naar de Filistijnen en hij gebruikte zijn kracht om te spelen, feest te vieren en vrouwen te versieren. God gaf hem niet de kracht om te spelen, feest te vieren en alleen maar bezig te zijn wat hij leuk vond. Samson zegt ons dat we een zielige christen zijn wanneer we hetgeen wat we van God ontvangen, onze gaven en onze talenten, onze salving, alleen maar gebruiken voor ons eigen genot. Het woord van God vandaag voor ons is dat God ons niet alleen maar zegent voor ons eigen genot, voor ons eigen voordeel. God zegent ons niet om op een stoel te gaan zitten en te zeggen, zie mij eens gezegend zijn. God geeft ons gaven en talenten, God geeft ons zijn kracht. God zegent ons om tot zegen te zijn. God zegt vandaag, ik zegen jou, zodat jij haar kan zegenen. Ik geef jou zoveel, dat jij hem kan helpen. God voldoet jou in jouw behoefte, zodat jij iemand anders in haar of zijn behoefte kan voorzien. Wanneer we God toebehoren en God zegent ons met zijn voorspoed, God zegent ons, dan doet God dat ook voor jou, maar ook voor de ander, zodat wij tot zegen kunnen zijn. Vader in de hemel, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat iedere broeder of zuster voldoende geestelijk voedsel krijgt en voedsel voor het lichaam. In de goede vertalingen staat dat de beker van God overvloeit. In de moderne parafreesbijbels, lees geen parafreesbijbels. In de moderne vertalingen staat dat Gods beker een goed gevulde beker is. Maar in de goede vertalingen staat dat Gods beker overvloeit. God wil onze beker laten overvloeien, zodat anderen delen in jouw zegen. Het probleem echter met de huidige generatie, zegt mensen tot een jaar of 50, 40, 50. Het probleem met de huidige generatie, dat wanneer God een beker doet overvloeien, dan kopen wij, de huidige maatschappij, de jongeren, kopen wij een grotere beker. En wij vervullen Gods opdracht niet omdat wij zaken vinden om maar vast te houden. Gods zegeningen, Gods gaven, talenten, de zalving op ons leven. Veel van ons houden het voor zichzelf, bewust of onbewust. Daarom zegt Paulus tegen Timotheus dat je soms tevreden moet zijn met hetgeen God je geeft. Dat deed me ook heel erg denken deze week aan Jan. Dat Jan leefde in de tevredenheid. Meer en groter is niet altijd beter. Soms is genoeg genoeg. Wat een genade wanneer we op het punt komen van de tevredenheid. Er zijn geen 3 auto's nodig. Je kan niet in 3 auto's tegelijk rijden, toch? 8 slaapkamers. Ik ken echt iemand die heeft 8 slaapkamers. Waarom? Of een huis met meer dan 250 vierkante meter. Je slaapt maar op 1 bed. En wanneer we onze ogen sluiten, daar kwam ik onlangs achter. Niet heel snugger misschien. Maar ik kwam erachter dat wanneer je je ogen sluit, dan maakt het niet uit of je in een appartement woont van 80 vierkante meter of in een huis van meer dan 300 vierkante meter. Wanneer we onze ogen sluiten en het is donker, dan zie je geen verschil. Soms moeten we kijken naar de zaken die we hebben en God danken voor hetgeen we hebben ontvangen. Dat we een dak boven ons hoofd hebben, dat we een bed hebben om op te kunnen slapen en zien dat God onze voorziener is. Leven onder zijn genade, in dankbaarheid en vanuit tevredenheid. En wanneer we op dit punt komen, dat we tevreden zijn, dan komen we op een punt om anderen tot zegen te zijn. Hij, Samson, man van de zon, misbruikte zijn macht voor zijn persoonlijk genot. En wat ik denk te hebben ontdekt, Samson is helemaal alleen. We lezen nergens dat er een leger is die Samson volgt. Niemand viert zijn verjaardag. En zie hoe triest het leven eigenlijk is van Simson. Wanneer Simson overlijdt, niemand rouwt over Simson. Niemand komt op zijn begrafenis. Niemand heeft interesse in Simson. Want Simson heeft nooit zijn zegeningen, zijn gaven of talenten, nog zijn kracht aangewend om tot een ander tot zegen te zijn. En mijn gebed vandaag is voor alle broeders en zusters hier dat we geen Simson mogen zijn. Wanneer we op het einde van ons leven zijn, het einde is nabij, dat we moeten concluderen dat we niemand tot zegen zijn geweest. Dat we alleen maar geleefd hebben voor onszelf. Het belangrijkste in ons leven is niet hoeveel we hebben verdiend, hoeveel diploma's we hebben behaald, maar welke bijdrage we hebben geleverd in de andermans leven. Hoeveel harten we hebben weten te bereiken voor de Heer Jezus. Hoeveel zielen er zijn gezegend, gewoon omdat wij er waren. En mijn vraag nu is, is iemand aangeraakt door uw aanwezigheid? Is iemand gezegend omdat u uw beker liet overvloeien? Heeft u uw hand uitgestoken naar? Wanneer iemand vraagt, als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als de duister komt waar ik niet wil zijn, mag ik dan bij jou? Als de wereld komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als ik iets moet doen wat ik niet wil doen, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij je schuilen? Mag ik bij je huilen? Wil je een baken voor me zijn? Wanneer wij één zondaar kunnen ontvangen, één zondaar de goede richting op wijzen, dan is ons leven niet voor niets geweest. Dus 1, laten we niet gefocust zijn op ons gevoel, maar gefocust op de waarheid. Laat ons verlangen voor God groter zijn dan voor de wereld. Laten we onze zegeningen tellen, 1 voor 1. Dat onze beker mag overvloeien en dat het de ander ook tot zegen mag zijn. En 4, die ik u meegeef, wel een beetje tricky. Hij keek naar de verkeerde bron. Dat is een ingeving die ik heb gehad in gebed. Het is theologisch, zou je er wat anders van kunnen zeggen. Leuk om over door te praten straks bij de koffie. Op de zondagsschool leren we vaak het goede. De verhalen over David verslaat Goliath. Of Simson was de sterkste man en doodde een leeuw met zijn blote handen. Maar ik kwam erachter dat ik op de zondagsschool waarschijnlijk, en verbeter me straks bij de koffie als het niet zo is, iets verkeerds heb geleerd. Mij was altijd geleerd dat de kracht van Simson zat in zijn haar. Het beeld wat bij mij ontstond, was dat zijn haar hem sterk maakte. En ik kwam erachter dat Simson dit waarschijnlijk ook dacht. Want Simson zegt tegen Delilah dat zijn kracht ligt in zijn haar. Zie wat Simson tegen haar zegt, Delilah. Hij legde zijn hele hart bloot. Hij zei, vanaf mijn geboorte is er nog nooit een scheermes op mijn hoofd geweest. Want vanaf de moederschoot ben ik een Nazireër. Wanneer ik word geschoren, dan verlies ik mijn kracht. Dat dacht Simson. We lezen dat hij zijn hart blootlegde. Zijn hart was afgestemd op een valse bron. Zijn bron was niet God, maar zijn eigen haar. En we staan er niet bij stil, want Simson is een Nazireër. En als een Nazireër zijn er 3 zaken in het bijzonder die je niet mag doen. 3 belangrijke zaken in het Nazireërschap. Want wat zijn deze 3 zaken? Hij mocht niet in de buurt komen van een dood lichaam. Hij mocht niets drinken waar alcohol in zat. En hij mocht zijn haar niet scheren. Dus hij heeft 3 belangrijke regels. Wanneer u straks naar huis gaat en u leest vanaf hoofdstuk 14, dan overtreedt hij volgens mij alle 3 de regels. Zie, hij doodt een leeuw. De leeuw is dood. Hij gaat later terug naar de leeuw en hij raakt de dode leeuw aan. Hij raakt de kaak aan van een dode ezel. En dit zijn zaken die hij niet mag doen. En hij sloeg volgens mij ook nog heel veel mensen dood. En we lezen ook over een trouwfeest. Zijn trouwfeest. Een bruiloft duurt een week en we weten over het verhaal van Jezus die water verandert in wijn. En we weten het is geen bruiloft wanneer er geen wijn aanwezig is. En we lezen dat Simson een feest regelde in de traditie zoals het te doen gebruikelijk was. Simson regelde een feest en het is zeer aannemelijk dat Simson wijn dronk. Laten we daarvan uitgaan. Maar er staat in de Bijbel, hij ging met 30 mensen mee. Hij bracht de hele week door en hij legde de feestmaal aan zoals het toen gebruikelijk was. Wijn hoorde erbij. En als je dan kijkt, de man van de zon in heel zijn gedragingen, niet kijkend op God, dan laten we dat aannemen. Laten we daarvan uitgaan. Aangezien hij de andere zaken ook aan zijn laars lapte. En er staat geschreven dat hij deed wat ze van hem verwachten. Dus hij deed met de wereldse gewoonte mee, miste het niet, hij is een Nazireër. Hij raakte dus kadavers aan, hij drinkt waarschijnlijk dus wijn. Laten we dat nog even buiten beschouwing laten, maar laten we dat aannemen. En later liet hij zijn hoofd afscheren. Hij raakte een dode leeuw aan, maar hij verliest niet zijn kracht. Hij drinkt wijn waarschijnlijk, maar verliest niet zijn kracht. Dus de vraag die wij dienen te stellen, wanneer er drie belangrijke regels zijn waar hij aan moet voldoen, dat hij niet mocht drinken, geen dood lichaam mocht aanraken en zijn haar niet mocht scheren, waarom hij dan dacht dat hij zijn kracht verloor wanneer hij zich liet scheren. Ons is geleerd dat zijn kracht vanuit zijn haar komt. Maar God zegt nergens in de Bijbel dat de kracht van Samson in zijn haar zat. De engel heeft het niet geopenbaard, ik lees het nergens. We lezen tot drie keer toe dat God hem kracht geeft. Drie keer zien we dat Samson buitengewone kracht heeft of krijgt. Twee keer in hoofdstuk 14. Richteren hoofdstuk 14 vers 6. Maar de geest des Heren greep hem aan, zodat hij de leeuw als een bokje uiteenscheurde. Vers 19. En de geest des Heren greep hem aan en toen sloeg hij 30 mannen dood. Richteren hoofdstuk 15 vers 14. En wederom, de geest van de Heer viel als ware op hem. De geest des Heren greep hem aan. En de touwen verdwenen toen die Filistijnen hem hadden vastgenomen. Die Filistijnen die pakten hem op een gegeven moment. Was hij ook niet sterk genoeg en ze konden hem vastzetten. Maar toen de geest van de Heren, toen was het als vlas, de touwen verdwenen en vocht hij. Want de bron van zijn kracht voor mij lag nooit in zijn haar. De bron van zijn kracht was dat elke keer wanneer hij de kracht van God nodig was, de geest des Heren op hem kwam. Wanneer hij God nodig had, kwam God op een geweldige manier om Samson de kracht te geven die hij nodig had. Maar Samson wist niet waar zijn hulp vandaan kwam. Zijn kracht lag niet in zijn haar, maar in zijn relatie in het begin met God. God is trouw. Ondanks dat Samson misschien eerst iets deed wat niet mocht, hij dronk misschien stiekem wijn of hij deed iets, raakte iets aan. God is trouw, God vliet hem niet. En ik kan me voorstellen, u zegt ja, maar op het moment dat zijn haar werd geknipt, verloor hij wel zijn kracht. Waarom verloor hij zijn kracht dan niet bij het wijn drinken? Let op, hij verloor zijn kracht tijdens een scheerbeurt, denk ik, omdat Samson zijn hart begon bloot te leggen aan de wereld. Zijn hart was meer en meer afgestemd op de smachtende, de wereldse Delilah-liefde. En dit is voor mij het punt dat hij echt van God wegloopt. We mogen lezen in 2 Korintiërs 12 vers 9 dat Gods kracht zichtbaar wordt in zwakte. Maar Samson deed een beroep op zijn bron, zijn haar, zijn kracht. En we zijn soms als Samson. We denken ons succes komt van een bepaalde bron. Dat onze kracht komt van onze studie. Omdat wij hebben gestudeerd, zijn wij wie we zijn. Dat onze kracht komt omdat wij zo goed zijn. Wij zijn onantastbaar. Wij zijn sterk. Onze relaties maken ons sterk. Maar wanneer de vijand weet dat jij je vertrouwen stelt, bijvoorbeeld op relaties, dat de vijand weet dat jouw relaties jouw kracht zijn, dan komt de vijand en knipt die relaties door. Waarvan jij denkt, daar lag mijn kracht. Dat is mijn bron. Dan komt de vijand en doet dit. Onze bron is de Heer Jezus. Hij is overwinnaar. Laten we nederig zijn, ons richten op waarheid. Gericht op God, onze gaven en talenten, onze zalving gebruiken voor hem en weten waar onze kracht vandaan komt. Waar is onze bron? In het donker graf gevangen, greep de dood hem aan. Jezus brak de sterkste banden. Hij is opgestaan. Door zijn bloed brak hij de macht van zonde, dood en hel. Door hem zijn we onaantastbaar, want zijn kracht zichtbaar in onze zwakheid. Amen. Mogen we samen zingen? Gaan we eerst bidden, God danken. En ik zou graag een paar broeders of zusters willen vragen voordat we gaan zingen in een donker graf gevangen. Of een paar broeders en zusters de Heer willen danken, wat je op je hart krijgt.
zeg nu dank. Dank voor deze dag, dat we die weer mee mogen maken. Heer, wat gij vandaag ook maakt, ons bedouwen met uw zegen, Heer. En met uw geest, Heer, opdat we lichtend licht in deze wereld mogen zijn, Heer. Dat we uw liefde en genade uit mogen dragen, Heer. Heer, dat ze aan ons kunnen zien, dat we kinderen van u zijn. Dat gij ons kracht en wijsheid geeft, Heer. Dat we zo mogen leven als gij het van ons vraagt. En dat gij die opdracht ook hebt gegeven, Heer, dat we in deze wereld een licht licht mogen zijn. Heer, zo wil ik u danken voor uw liefde en voor uw genade, die gij telkens elke dag weer schenkt, Heer. Dat gij zo met de mensenkinderen zijn die het moeilijk hebben, die in droefenis te nederliggen, die eenzaam zijn, Heer. Heer, er is zoveel ellende op deze aarde, maar uw ogen doorlopen de ganse aarde. En gij hebt het in uw woord voorzegd, Heer, dat al deze dingen geschieden, gij spoedig wederkomt om uw kinderen thuis te houden. Dat gij velen trekken met de koord in uw liefde, Heer, waar het evangelie ook gebracht mag worden, dat het ingang mag hebben in de harten des mensen. En dat er velen gerecht mogen worden voor tijd en voor eeuwigheid. Ik wil u ook bidden voor uw volk Israël, Heer, dat je hen ook zegenen, maar ook tevens en de schellen van de ogen doen vallen. En we weten ook dat gij nog een plan hebt, Heer, met uw volk. Maar Heer, wil gij ze zegenen. En we wensen hen de vrede van Jeruzalem toe. Heer, zo leggen wij deze dag ook voor je aangezicht. Gij hebt ons gestuurd in deze wereld om uw liefde en genade zichtbaar te maken. Heer, wil gij ons bemoedigen. Wil ons kracht geven en wil ons wijsheid geven, Heer. Heer, we danken u voor al uw goede gaven die gij geeft. Heer, wil ons meer en meer daarom vervullen met uw geest. Amen.
Amen. We mogen samen zingen als antwoord op de verkondiging lied van de gemeentezang 220 in een donker graf gevangen.
Thank you.
geven. Zo niet, dan neem ik het over om misschien nog te bidden, voorbeden, hè, voor Israël, Oekraïne of wat u op uw hart krijgt. De vluchtelingen hier in de omgeving, broeders en zusters, breng in gebed wat u op uw hart heeft. Laten we even de tijd voor nemen.
Heer, zo mogen we deze ochtend, Heer, tot u komen en dank zeggen dat we hier in alle vrijheid mogen zitten. Heer, dat we mogen nadenken, dat we het woord mogen horen, Heer, dat we broeders en zusters hier in deze zaal bij elkaar mogen komen. Heer, zo starten we dit seizoen eigenlijk een formeel ding, Heer, maar we zijn eigenlijk dagelijks bezig met hetgene wat ons bezighoudt samen met u en vanuit de afhankelijkheid van u. Heer, wil ons begeleiden op de weg, elke dag maar weer. Wil ons de goede gedachten geven, Heer, en ons vullen met uw Heilige Geest. En wil ons vanuit die afhankelijkheid datgene geven wat we nodig hebben. Heer, zo denken we aan de mensen hier die ziek zijn, Heer, die eenzaam zijn of bedroefd. Mensen hier die ons lief en dierbaar zijn. U kent ze allemaal bij naam. En u weet ook, Heer, wie u aanroept en wie niet. Heer, wil bij de wereld om ons heen zijn. En wil ons datgene geven, Heer, en hun geven, datgene wat u denkt dat goed is. Dit alles, Heer, leggen we allemaal voor u neer. We vragen niet uit verdiensten, maar uit genade en om Jezus. Amen.
En Vader in de hemel, dank u zo voor deze dienst, dat we bij elkaar mogen zijn. Ik wil ook in het bijzonder vragen om bij de mensen te zijn die hier naar Nederland komen. En de mensen die hier een plekje zoeken, dat ze uiteindelijk in hun land dat er weer veilig mag zijn. Dat de mensen ook weer in veiligheid mogen terugkeren naar hun land, waar ze ook veel al naar verlangen. En ik wil u zo vragen, Vader in de hemel, om ook deze week te zijn. Een voorbeden voor deze week, voor woensdag, waar we onze broeder Jan Goré mogen gedenken. En een mooie dankdienst mogen hebben. We leggen het allemaal zo in uw hand, in Jezus' naam. Amen. Ik vraag om te gaan staan, of om dan na de zegen te blijven staan. Voor leer mij uw weg. Mag ik u de zegen meegeven? Ja, laten we ons uitstrekken ook. De Heere zegene u en behoede u. De Heere zegene u en doet zijn licht over u schijnen en zij u genadig. De Heere zegene u en doet zijn licht over u schijnen en geeft u vrede. Amen. Laten we samen zingen, Leer mij uw weg, lied van de gemeentezang 552. En dan straks na de dienst, zou ik u willen vragen om Henk en ik staan bij de deur, om u eventueel een hand te groeten. En als u wat heeft, een gave, om dat ook vrijmoedig te geven. Laat de beker overvloeien.